Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Jij ja, vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind de kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Welkom bij aflevering 389 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Sven Peetoom vertelde tijdens een verhalenavond in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Het thema was die avond een veilige haven.
Tien Turkse douaniers staan over mijn rugtas gebogen. Het is 2002, we zijn op Istanbul Airport en ons vliegtuig vertrekt over een half uur. Eén van die douaniers, een Turkse man met een borstelige snor, die pakt mijn rugtas vast en die maakt de rits open. En uit die rugtas pakt hij een schaakbord en ook dit schaakbord vouwt hij open. En tussen alle lopers en pionnen ziet hij een 18e eeuws pistool liggen. Verschrikt kijkt hij voor zich uit en hij ziet een beetje een merkwaardig stel voor zich. Hij ziet een 40-jarige Nederlandse vrouw, een 30-jarige Koerdische man en een 9-jarig Aziatisch jongetje. Die Nederlandse vrouw, dat is mijn moeder. Die Koerdische man was toentertijd mijn stiefvader. En dat Aziatische jongetje, dat was ik. En dat pistool was van mij. Om u even uit te leggen hoe we hier gekomen zijn, moet ik wat meer uitleggen over de opvoeding die ik van mijn moeder heb gekregen. Het was een opvoeding die sommigen wild, losbandig of grofweg onverantwoordelijk noemden. En tot voor kort dacht ik er ook een beetje zo over na. Toen ik een jaar of 5 was, toen gingen mijn moeder en mijn vader uit elkaar. En bij mijn vader werd ik opgevoed tussen de Game Boys en de Lord of the Rings en pasta bolognese, tussen de veilige muren van ons huis. Maar mijn moeder was haar wilde haren nog niet verloren. Ze ging op zoek naar avontuur. En ik ging mee. Achter op de fiets of in haar blauwe Opel Kadett scheurden we dan door Rotterdam en verder buiten op zoek naar exposities, maar ook festivals en krakersfeesten. En daar werd ik altijd een beetje aan mijn lot overgelaten. En dat is een uurtje leuk, zo tussen de kippen en experimentele video-installaties. Maar na een tijdje heb je het ook wel gehad. En dan ging ik naar mijn moeder toe en dan zei ik, mam, kunnen we nou eindelijk weg? En dan zei ze, ja Sven, nog 10 minuten. Een half uur later was er nog 10 minuten. Nog 10 minuten, nog 10 minuten, nog 10 minuten, nog 10 minuten. En 3 uur later waren we er nog. Als we een keer naar de theater of naar het film gingen, kwam het best wel eens voor dat mijn moeder plotseling geen geld had voor mijn kaartje. En dat ik dan tussen de benen van de volwassenen stiekem de zaal in moest sneaken. En het gebeurde ook wel eens dat ze ook was vergeten te betalen voor het parkeren van haar auto. En dan kreeg ze aan de stok met een politieagent of een andere autoriteit. En wat er dan gebeurde was een toneel van pathos en grote gebaren en heel vaak wijzen naar dat kleine lieve Aziatische jongetje wat achter haar zat. En dan kwam ze vaak triomfantelijk teruggelopen en verscheurde de boete, soms letterlijk. Ze wist zich er altijd uit te lullen. Ik schaamde me. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het heel raar om een beetje een rare moeder te hebben. En ik verlangde naar niets anders dan een normaal, veilig leven. Maar er waren ook wel voordelen. En een van die voordelen was dat ik in die tijd was ik enorm fan van ridders en samurais en van piraten. Vooral van piraten. En ook vooral van hun wapentuig. En dan is het wel fijn om een wat flexibele moeder te hebben. Ik wilde leren messen werpen, dus pakte ik gewoon een broodmes uit de kast en zette mijn moeder een stuk karton neer in de gang. En dan kon ik zo met cirkel zo hop, op dat stuk karton gooien. Ik kreeg een blaaspijp van de legerdump met pijltjes van zo'n 10 centimeter lang. En voor mijn 8e verjaardag kreeg ik een 3-delige samurai zwaardset. Niet van mijn moeder, maar van mijn stiefvader toentertijd. En daar moet ik ook nog iets over zeggen over die stiefvaders. Want sommige mensen groeien op met één vader, sommige zonder vader, sommige met een stiefvader. Maar bij mij veranderden die stiefvaders iedere pakkenweg 2-3 jaar. Dus na mijn Indische vader kwam de Portugese chefkok. Daarvoor kwam de Poolse schaakmeester. Toen pas kwam de Portugese chefkok. En daarna kwam de knappe, jonge Koerdische man. En die knappe, jonge Koerdische man die had mij die samurai-zwaarden gegeven, maar die nam ons ook mee op vakantie naar Turkije. En daar in Turkije, we landen in Istanbul, kwamen mijn dromen tot leven. Alles zag eruit zoals in de piratenstrips, als in Roodbaard, wat ik graag las. Je had daar die minaretten, je had daar de blauwe moskee. En voor die blauwe moskee zat een mannetje. Een mannetje zat aan een tapijt. En op dat tapijt lagen allerlei beeldjes en sieraden en ornamenten. Maar midden op dat tapijt lag een pistool. Een 18e eeuws pistool. Met een houten handgreep, een stalen loop en een versierde trekker die je zo naar achter kon halen. Ik moest dat pistool hebben. Dus ik zeuren. En natuurlijk ging mijn moeder overstag. En ik kreeg dat pistool. En die zomer was ik Roodbaard. En we gingen langs de westkust van Turkije. We reden rond op een scootertje met z'n drieën. We zwommen in de oceaan bezaaid met zeeegels. We stalen tomaten van het land. En we sliepen in houten hutjes die door muggen werden geteisterd. En al die tijd was ik een piraat die schatten vond, die plekken veroverde, die vijanden versloeg. Het was een prachtige vakantie. Maar ook daar kwam een einde aan. En natuurlijk waren we op het einde, toen we het vliegtuig moesten halen, een beetje te laat. En er was een probleem, want ik kreeg mijn tas niet dicht. Ik had te veel spullen. Dus ik dacht, nou ja, ik pak dat schaakbord, ik doe het open, ik stop dat pistool erin, dat wikkel ik in een handdoek en dat stop ik ergens diep in mijn tas. De man met de borstelige snor, die keek naar het pistool. En die keek nog één keer naar de mensen voor zich. Een Nederlandse vrouw van in de 40, een Koerdische man van in de 30 en een klein Aziatisch jongetje. Hij verluisterde wat met zijn collega's en nam een beslissing. Mijn Koerdische stiefvader werd vastgenomen door 2 douanebeambtes. En tegen ons zei hij: ga zo snel mogelijk terug waar jullie vandaan komen. Dus wij zitten in een vliegtuig terug naar Rotterdam, huilend. Mijn moeder vooral om stiefvader die we achter hebben moeten laten. En ik ook wel een beetje om het pistool. Drie dagen later, gelukkig, konden we onze stiefvader weer ontvangen nadat hij zo'n 48 uur in hechtenis was genomen. Hij nam het pistool niet mee en eerlijk gezegd was ik toen ook al een beetje vergeten. En daarna veranderde alles een beetje. Ik vond piraten niet meer zo leuk. Ik begon me te interesseren in computerspelletjes eerst en daarna in meisjes en biertjes. En ik ging steeds minder vaak mee naar de exposities van mijn moeder, naar de festivals. Ik begon mijn eigen leven op te bouwen. De Koerdische man die verdween ook en die veranderde in een Nederlandse filosoof die tot op de dag vandaag is gebleven. En ik verwijderde me steeds meer van mijn moeders leven. Het heeft misschien haar hart een beetje gebroken dat ik een jaar bij mijn vader ging wonen voordat ik zelf de wijde wereld inging. Maar een aantal jaar na dit incident kregen we een brief van Istanbul Airport, van de douane. En in die brief stond dat als wij een zakje kruid hadden meegenomen en wat lode kogeltjes, dat we dan in theorie een werkend vuurwapen aan boord van het vliegtuig hadden gesmokkeld. Dit was een jaar na 9/11. Ze geloofden onze onschuld, of misschien wel onze naïviteit, en zeiden dat als we nog een keer in Istanbul waren, dat we het pistool konden oppakken, want het was ondertussen onklaargemaakt en we konden het ophalen bij de douane. Nu is het 20 jaar later. En zover ik het weet ligt dat pistool er nog steeds. Dus ik zou jullie ook willen vragen, mochten jullie binnenkort naar Istanbul toe vliegen, zouden jullie dan kunnen vragen bij de douane of er nog een pistool ligt op naam van Sven Petom? Want ik zou dat pistool wel terug willen. Ik ben ondertussen een beetje veranderd. Waar ik in mijn tienerjaren steeds meer me van mijn moeder afzette, merk ik dat ik de laatste jaren steeds meer op haar begin te lijken. In mijn werk als filmmaker kom ik vaak in aanraking met de autoriteiten en dan sta ik opeens de tirade af te steken tegenover hun. Ik doe mee aan klimaatdemonstraties en zelfs als de zaal, zoals vanavond denk ik, helemaal uitverkocht is, sneak ik soms stiekem toch nog naar binnen. Ik zou dat pistool terug willen, niet omdat ik nog van piraten hou en al helemaal niet van wapentuig, maar ik zie het als een herinnering. Een herinnering aan een opvoeding door mijn moeder die heel wild was, heel erg losbandig en eigenlijk net iets te onverantwoordelijk. Maar waarvoor ik me steeds minder ben gaan schamen en waar ik steeds meer van ben gaan houden.
Dat was een verhaal van Sven Petom. Sven is filmregisseur en scenario-schrijver. Zijn documentaire Indisch Zwijgen is momenteel via de streamingdienst Pickle, P-I-C-L, te bekijken en binnenkort ook op NPO Start. Dit was aflevering 389 van Echt Gebeurd. Onze redactie bestaat uit Micha Wertheim, Tom van Rooyen, Renette Kwakkenbos en mijzelf, Paulien Cornelissen. Onze zakelijk leider is Hanna Ebbingen. De zaaltechniek in het Oude Luxor was in handen van Ido Koppenaal. En deze podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Volg ons op Instagram, Twitter of Facebook en steun ons, als je het geld missen kunt, via vriendvandeshow.nl/echtgebeurd. Tot volgende week en denk eraan, niets, maar dan ook niets in je schaakbord verstoppen.